Deze podcast is het vervolg op de podcast van de vorige keer over persoon, functie, archetype. Over die drie lagen waar ik vorige keer op ingegaan ben en waar ik ook wel iets over het archetype gezegd heb. Maar daar wil ik nu toch een verdieping in aanbrengen, omdat dat archetype als onderwerp een heel lastig onderwerp is. Op een goed moment begin je er een gevoel voor te krijgen wat het is. Hoe kom je dat het archetype een rol speelt? Hoe kom je daarop? Nou, tot de jaren 60 ging het eigenlijk in de wereld over je functie. En je identiteit was je functie ook. Kunstenaars een beetje uitgezonderd. Maar als de generatie van de jaren 20 aan hun kinderen vroeg, hoe is het met je? Dan vroegen ze, heb je een functie en verdien je geld? En we moeten beseffen dat pas in de jaren 60 de vraag kwam, ook nog maar in beperkte culturen, wat vind je er eigenlijk zelf van? Zodat er iets was, een persoon, die los stond van die functie. Ik wil erop wijzen dat dat in de meeste culturen nog steeds niet het geval is. Ik heb een keer in Caribisch gebied gewerkt, Curaçao, Aruba. En daar is nog steeds de vraag aan een functionaris van de politie of een politicus. En die een verhaal vertelt en waar je dan stil bent en zegt, oké, dit is het verhaal van je functie. Wat vind je er eigenlijk zelf van? Dat in Nederland kunnen we over dat verschil nadenken. Op Curaçao en Aruba kunnen ze dat nog steeds niet. En dat is een cultuur. Je identificeert je met je functie. Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk voor een deel. Maar in Spanje en Italië wordt het al moeilijker om over die verschillen te praten. Nou, het feit dat wij daarover kunnen praten heeft ons eigenlijk al meteen op een volgende laag gebracht. En dat is die laag van die archetype. Want het blijkt dat als je heel veel gezegd hebt vanuit je functie en je hebt heel veel gezegd vanuit je persoon, dat je je gaat afvragen van wie ben ik nou eigenlijk? En die vraag is echt een hele lastige vraag. Dat ken u zelf van de Grieken. Dat is een belangrijke vraag waar je over na moet denken. Maar daar echt 100% uitkomen, dat kan je vergeten. En dan krijg je een eerste gevoel. Een gevoel dat er nog veel diepere lagen liggen dan functie en persoon. Waarin het borrelt. Waarin het rommelt. Waarin het driftleven zich afspeelt. Om het maar even psychologisch te zeggen. Freudiaans, waarin zich iets afspeelt wat eigenlijk nauwelijks te bevatten is. En dat gevoel wordt steeds sterker. Als je naar je leven terugkijkt, dan kan je zeggen, ik heb die en die beslissingen genomen. Maar als je daar goed over nadenkt, is dat bijna nooit zo. Je bent gedreven, je wordt een bepaalde kant uitgedreven. Het is je eigen drijfkracht, je eigen gedrevenheid. Maar het is ook een soort lot, om het dat woord maar te noemen. Ik vergelijk het wel eens met de aarde zelf. De aarde zelf is een korst van 40 kilometer. Een korst van 10 kilometer, dan is er nog 40 kilometer daaronder, waarin er nog wat vaste gesteenten zitten. Dan krijg je al onder de 40 kilometer. Ja, de diepste aardbevingen komen van 200-300 kilometer. En de straal van de aarde is 6500 kilometer. Dat betekent dat we nog geen 5% van die straal überhaupt weten wat daar gebeurt. De appelschil van een appel is dikker dan de aardkorst in vergelijking. Een stuk dikker. En dat betekent dat daaronder dingen gebeuren waar we geen flauw benul van hebben. Daar gaan schollen op en neer, daar gaan magma-stromingen, het midden van de aarde bestaat uit weer iets anders en daar schijnt de temperatuur van de zon te heersen en een druk we weten het gewoon, we weten het wetenschappelijk wel, maar qua ervaring weten we het helemaal niet. Zoiets is het. Het is dat wat Jung bedoelde toen hij zich losmaakte van Freud met het collectief onbewuste. Dan praat je over de mens en dan maak ik de mens dezelfde verhoudingen, functie, persoon, archetype, maak ik dezelfde verhouding als met de aarde. Wij weten alleen de bovenste 5%. Er zijn heel veel autonome processen die ons bepalen. En dat is de wereld van de archetypen. Nu ga ik verder in op de archetypen. En Jung die heeft over gezegd dat hij zag dat de verschillende culturen die er waren, volkomen verschillende culturen over de wereld, dezelfde symbolen gebruikten. Een spiraal, een zon en een maan, mandala's, vierkanten, kruisen, totempalen. En toen dacht hij, dat is dus niet gebonden aan een volk. En hij is dus op zoek gegaan naar de betekenis van die symbolen voor de mensheid. Nou, dan begin je een gevoel te krijgen voor die archetypen. Als we daarop inzoomen, dan heb je nog geen taal, maar je krijgt wel een gevoel van de diepte. Dan, als we daarop inzoomen, dan begin ik bij dat er 50 mensen rond een vuurtje zaten. Een stam. Een vrij grote stam. 50, 75, 100. En op het moment dat er was, en die mensen die trokken, dat waren nomaden. Op dat moment dat er was, waren er verschillende functies. Die ontstonden vanzelfsprekend. Er was een leider. Hoe dat kwam, allemaal gedoe, allemaal dingen. Maar er was iemand die opstond en zei, ik ben de baas. En als iemand anders opstond en zei, ik ben ook de baas, dan kreeg je die twee ruzie. Apen doen het ook. De alfa man. Dat deden mensen ook. Er was ook, er waren heel veel mensen die zorgden voor het eten. Dat waren meestal vrouwen. En die haalden noten, of die haalden bessen, of die zorgden dat het eten bewaard bleef, of die droegen het eten en die droegen kinderen. Dat was een functie, en nog steeds. Dan waren er mannen, en er was er altijd één die het leuk vond om kleine jongens te leren hoe je met een steen moest gooien, of hoe je met een speer moest gooien. Dat waren leraren. Die vonden het leuk om dat te leren aan jongens die het nog niet wisten. Dan had je iemand die, als er verdedigd moest worden tegen andere stammen of tegen dieren, die daar de baas van was. En ja, dat was iemand met een bepaald soort inzicht. Dat had hij in de praktijk geleerd en hij leefde nog, dus hij had het goed geleerd. Want anders was je er aan dood gegaan. En er zijn er ook veel aan dood gegaan. Maar dan had hij het geleerd. En als er dan gevaar was, dan werd die even de baas. Met de verdediging. Of als ze iets wilde hebben met de aanval. Nou, dat is later een strijder geworden. Als archetype. Een generaal. Je had ook iemand altijd al die dacht, of niet dacht in die tijd, ook nu nog niet, maar die het invoelde en die dat uit wilde drukken. En die wilde dat uitdrukken door muziek of door zang of door met houtskool of krijt op een rots een tekening te gaan maken. 40.000 jaar voor Christus. Kunstenaars. Die zijn er van het begin af aan geweest. Dat is een archetype. Nou, op die oerarchetype, daar kom ik aan het eind van deze podcast op terug. Maar dit is nu om je een idee te geven over welke soorten archetypen er zijn. Dit zijn oerfuncties. Waarbij jij kan zeggen, welke oerfunctie heb jij? Er was ook iemand die gastheer was, die dat het beste kon. Die kon het beste als ze een feest hadden die tafels maken en de slingers ophangen. Whatever de slingers toen waren. Er zijn dus heel veel mogelijkheden om creatief te bedenken wat jouw functie in zo'n stam zou zijn. Of wat ook een goede manier is, is om te bedenken als je op een middeleeuws schip zou varen. Welke functie zou je daar hebben? Dat zijn ook, zo'n schip heeft ook oerfuncties. waar niemand zonder kan. Er is iemand die onderdek zit, die is machinist. Niet in de middeleeuwen. Dan was er iemand die voor de zeilen zorgde. Voor de touwen. Er was iemand die een logboek maakte. Er was een kapitein, er was een stuurman. Er was iemand die de bemanning in toom hield. Die de openbare orde handhaafd. Allemaal op één schip. Wat was jouw functie daar? Nou, dit is de start. De start van het denken over jouw archetype. Maar ook dat je het begrip archetype eigen maakt. Nou, kan je zeggen dat zo'n archetype zich in de mens op verschillende niveaus afspeelt. En die niveaus, die hebben we al benoemd in de vorige podcast. Je hebt een niveau wat ik noem de aansluiting met de hemel. Het niveau van de aansluiting. Dan heb je het mentale, je hebt het gevoelsmatige en je hebt het fysieke. Op al die verschillende niveaus kunnen archetypen zich uitdrukken. En zijn er archetypen te benoemen. Daar zal ik nu een paar voorbeelden van geven, maar dat zijn alleen maar voorbeelden. Op het niveau van een aansluiting met het onnoembare, met de geesteswereld, wat vroeger in een stam de sjamaan was, daar was ook altijd eentje en die werd opgeleid door andere sjamanen. Die wist van kruiden af en die wist van genezing af. Dat was ook de dokter. Functies. Maar in die aansluiting met die geesteswereld, daar zou je ook het archetype van de profeet kunnen noemen. Die in de Bijbel staat. Die sprak namens God, of God sprak door hem heen. Of je kan zeggen, het is een visionair. Iemand die een visie heeft, Leonardo da Vinci. Een visionair. Probeer te bedenken op dat niveau, de dominee is natuurlijk ook zo iemand. Nou, probeer te bedenken op dat niveau welke voorbeelden jij ziet. Maar dit is voldoende om dat aan te kaarten. Nou, dan gaan we naar het mentale niveau. En het mentale niveau, daarin kan je zeggen, daarin, hoe wordt een stamverband georganiseerd? Hoe doe je dat het beste? Wie loopt er voorop? Lopen de zwakken voorop of lopen die achteraan? Het blijkt, als je vogels door de lucht ziet vliegen in een V, dan denken wij altijd dat de sterkste voorop vliegt. Het blijkt dat de zwakste voorop vliegt, omdat die gestuurd wordt. Dus daar zijn hele verrassende wendingen in het inzichten, in denken, in hoe je iets organiseert, in hoe je iets doet. Dan praat je over het archetype van de staatsman, het archetype van de organisator, het archetype van de regelaar, het archetype van degene die met de logistiek, het vervoer bezig is. Dat kun je bedenken, orde maken, orde scheppen. Dan het niveau daaronder, het gevoelsniveau. Ja, dan kom je toch op het kunstenaarsniveau als archetype. Ja, je voelt en je probeert dat uit te drukken. Nou, dat wordt een lied, dat wordt een schilderij, dat wordt een gedicht, dat wordt een gesprek. Daarin ga je op en neer van iemand die zowel gevoel heeft als verstand. Dus dan zijn het twee archetypen die samenwerken. Laatste is het fysieke gebied. Het fysieke gebied is een strijder. Is iemand die iets doet, doeners, mensen die de dingen vervoeren, mensen die voor het vervoer zorgen, mensen die voor het onderhoud van het lichaam zorgen. Dat is het fysieke niveau waarin ook weer archetypen te benoemen zijn. Mocht je meer over die archetypen weten, dan kan ik eigenlijk één site op de website aanraden en die is van Caroline Meis. Dat is een Amerikaanse. Caroline met een C. En met aan het eind I-N-E. En Meis met M-Y-S. En die heeft een heleboel over archetypen geschreven. Waarin je eigenlijk een voortgang hebt op datgene wat ik nu gezegd heb. Die heeft 70 archetypen heel uitgebreid beschreven. En daarin kan je allerlei dingen herkennen. Een van de dingen die zij zegt is, ieder mens heeft 4 archetypen. En nou stort je meteen als het ware, storten we even in het diepe. Want die 4 archetypen hebben namen die wel eens weerstand kunnen opwekken. Dat moet je even tegen kunnen als je met archetypen bezig bent. Ieder mens, zegt Caroline Meijs, heeft er 4. En daaromheen kan je er 8 tot 10 benoemen. En ze nodigt je uit en ik ook om dat te doen. Die 4 zijn de overlever, het slachtoffer, de prostituee en het kind. En dat kind kan vele gestalten aannemen. Het heilige kind, het goddelijke kind, het gewonde kind, het verwaarloosde kind, het kind. Als ik daar iets op inga, heel kort, de overlever, die kennen we allemaal. De overlever, daar gaat het om, die vindt dat hij in een chaotische wereld leeft, wat wij als kind ook vinden, want waar zijn we terechtgekomen? En die probeert binnen die chaos het zo goed mogelijk te doen. Op een goed moment is het in je leven te hopen dat je van overleven naar leven wil. Want een overlever leeft in oorlog, altijd. Een overlever is in competitie met anderen. In hoeverre word jij beheerst door het archetype overlever? Dat is wel voedsel om over na te denken. Gebonden aan die overlever is het slachtoffer. Want je bent je overleeft of je bent slachtoffer. In hoeverre ben jij slachtoffer als archetype? Waar jij in overleefd hebt en hoe je overleefd hebt en waar je slachtoffer bent, is een onderstroom in je leven. Ik zal er een praktisch voorbeeld van noemen. Iemand die tussen zijn 18e en 23e in de adolescentie, dat ik wat hij bij elkaar gescharreld heeft in de puberteit, dat wordt voor het eerst geconfronteerd met de buitenwereld. En dan kan hij geslaagd zijn in die buitenwereld, of hij kan een slachtoffer worden van die buitenwereld. Dat bepaalt op een heel diep niveau de rest van je levensloop. Ik red het of ik red het niet. En als je het redt, kan je een held worden die je te veel gaat doen en de misvormingen. En als je een slachtoffer bent, dan kan je een slachtoffer worden met de vervormingen van die kant. 2 archetypen. De derde. De prostituee. Dat klinkt niet zo aardig als je het over jezelf hebt, maar dat komt op het volgende neer. De vrouw, de prostituee, wordt als vrouw gezien, zit in een totaal ondergeschikte positie. En die heeft toch besloten dat ze gaat krijgen wat ze hebben wil. En die is bereid om zichzelf daarvoor haar lichaam uit te verkopen. Maar ze weet dat er iets is wat zij niet uitverkoopt, waarin ze de macht wil houden. Dus er is iets wat losgekoppeld is van haar lichaam. Dus ze heeft uitverkoop gehouden, haar lichaam is in de uitverkoop, maar haar geest hoeft niet in de uitverkoop te zijn, hoeft geen slachtoffer te zijn. Kan een survivor zijn, kan een victim zijn. Maar het archetype op zich, daarbij zijn de vragen aan jou. Waar ben jij tegemoet gekomen aan de omgeving om te krijgen wat je hebben wil? Tegemoet gekomen aan een omgeving waar je krijgt wat je hebben wil. Dan kom je automatisch ook op het kind terecht. Want dat kind, dat heeft moeten overleven met zijn vader en moeder. Daar zijn zijn eerste conditioneringen gekomen. Dat kind is aanbeden, zoals veel kinderen vandaag de dag aanbeden worden. Maar vandaag de dag zijn er ook nog heel veel verwaarloosde kinderen. En kinderen die het arm hebben. En kinderen die niet op een schoolreisje mee kunnen. Wat voor soort kind was je? Die 4, die hebben een bepaalde relatie met elkaar. En die 4 van mij hebben een bepaalde relatie met die 4 van jou. In de relatie tussen jou en mij is er 1 de overlever, de andere het slachtoffer. Het gewonde kind komt aan de beurt. Als je naar het conflict tussen Israël en de Palestijnen bekijkt, dan komen al deze 4 archetypen in hoge mate aan de orde. Dat is niet leuk, maar goed om een keer te doen. Ze zijn elkaars overlever, ze zijn elkaars slachtoffer. Het zijn gewonde kinderen, allemaal. Ze proberen te krijgen wat ze hebben willen, de prostituee. Dat is het onderhandelingsmechanisme waardoor er nooit vrede komt. Want ze blijven in deze 4 archetypen zitten. Nou, dit is een concreet voorbeeld van hoe je ermee werkt. Dan ga ik nog iets verder als afsluiting over die oerfuncties. als je zo'n oerfunctie te pakken hebt. En dat zijn er een aantal. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Dat zijn voorbeelden van mezelf die ik ken. Ik heb een oerfunctie die gaat als voorbeeld over onderzoeken. Waar komt dat nou vandaan? Ja, ik ben nieuwsgierig. Ook in die stam, als ik daar geleefd had, dan had ik toch willen kijken wat er buiten het bos was. Of wat er in dat bos was. Of wat er om de hoek was. Of wat er het volgende eiland was. Iets wat buiten de grenzen ligt van het bekende. Dus de oerdrift van een onderzoeker. En dan gaat hij kijken. En dan, wat hij dan fijn vindt is... Goh, dat is nieuw. Een onderzoeker houdt van het nieuwe en die wil dat graag. Dan kan je beschrijven, wat ik net ook deed, wat de oerdrift is. De oerdrift van een onderzoeker is het nieuwe ontdekken. Om een andere te noemen, de oerdrift van een leraar is om waarden en kennis over te dragen aan een volgende generatie. Dat kan hij niet laten. Die oerdrift kan je niet laten. Als je als leraar niemand hebt om tegen te praten, ga je tegen de muur praten. Daarin kan je verdiepen als je die oerfuncties te pakken hebt. Je kan je, wat ik nu al gedaan heb, afvragen. Wat is de oerdrift? En hoe uit die zich? Je kan je afvragen, wat zijn verwante functies? Ik heb als onderzoeker als voorbeeld genomen. De verwante functie aan een onderzoeker is een spion. Bijvoorbeeld. Is iemand die erop uitgaat om te kijken hoe het zit. Een verwante functie is van een onderzoeker is dat je research gaat plegen en dat over gaat dragen. Een leraar kan de verwante functie zijn van de onderzoeker. Want je draagt dan over wat je gedaan hebt. Nou, zo kan je bij iedere functie verwante functies vinden. Dan komt er een samenhang in die verschillende dingen. Je kan als derde vraag stellen, beschrijf de vervullingen van die functie. Wanneer ben je vervuld? Ik zal nu niet de voorbeelden geven, maar die vraag is duidelijk. En de laatste vraag, er zijn er veel meer, maar... is, wat is het specifieke lijden met een lange ei van die functie? Als je als onderzoeker bent, dan ga je altijd uit huis. Dat betekent dat je bijna geen continuïteit kent in je huis. Want je gaat er altijd op uit. Dat heeft zijn, word je vervuld van. En tegelijk, de keerzijde van de medaille is het je lijden. Als leraar bijvoorbeeld... Je leidt mensen op, daar begin je van te houden, daar heb je een relatie mee, maar je moet die mensen zodanig opvoeden dat ze niet van jou afhankelijk blijven en dat ze zelfstandig worden. Dat betekent dat iedereen die jij onder je hoede hebt gehad, die neem je weer afscheid van. Dat is een bepaald soort lijden. Dat betekent dat je als leraar uiteindelijk alleen blijft. Oh ja. Nou, hiermee, met deze invalshoeken die ik nu aangegeven heb, krijg je een eerste inzicht in hoe de taal van de archetype, hoe je dat je kan toe-eigenen. Nou, dat was het voor vandaag. En de volgende keer gaan we over de mythes praten. Vrij uitgebreid, met een heleboel podcasts. En dat doen we omdat in de mythes... de strijd tussen de verschillende archetypen beschreven worden. Dus een mythe is de beschrijving van de strijd, de overeenkomsten, de manier van omgaan tussen verschillende archetypes. Dat is dus heel belangrijk en daar ga ik ook heel lang op in. Dankjewel voor deze keer.